thema van de prediking deze ochtend is een woord wat we al verschillende keren elkaar vanmorgen toegewenst hebben, namelijk over zegen. En ik vond het eigenlijk wel een mooi thema voor de prediking op de eerste zondag van 2025. We gaan het samen bekijken, zowel in het Oude als ook in het Nieuwe Testament. En ik stel voor dat we eerst gaan naar een aantal belangrijke versen in Genesis 12, vers 1 tot 3. Genesis 12, vers 1 tot 3. Daar staat: de Heer nu zei tegen Abraham: ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken, en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal ik vervloeken, en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dit gebeurde zo ongeveer 1800 jaar voor Christus, bijna 4000 jaar geleden, waar wij vanmorgen hier over gaan nadenken over dit gedeelte. En deze versen zijn eigenlijk het middelpunt van het boek Genesis. En Genesis is het basisboek van de Bijbel. En ik weet niet of u het al opgevallen is, maar het fantastische is dat zegen de eerste daad is van de Heer aan mensen. En waarom is dat zo? Gods zegen is de eerste stap om mensen te bereiken. Dat vind ik eigenlijk wel heel mooi. Onvoorstelbaar. Het thema zegen is vrij breed, maar we komen naast de zegen, komen natuurlijk ook het gebod tegen. Het gebod is namelijk de tweede stap om zich tot mensen te richten. Maar wat is dan de bedoeling van het gebod? Heel belangrijk. Dat mensen onder het gezag van Gods zegen blijven. Dat is ook een belangrijk gegeven. Waarom? Om de zegen te bewaren, positief. Met andere woorden, Gods geboden zijn ook een zegen. Maar wanneer mensen de geboden van God negeren en gaan overtreden, dan komt de tegenhanger van de zegen naar voren. Die vinden we in dit gedeelte ook terug. Dat horen we natuurlijk niet zo graag. De vloek. Zowel het Oude als ook het Nieuwe Testament zijn gebouwd op deze twee pilaren. Het is de zegen of het is de vloek. Wat zegt Abraham, of eigenlijk God tegen Abraham in vers 3? Ik zal zegenen wie u zegenen. Dus opmerkelijk. God maakte zijn zegen voor de volkeren afhankelijk van hoe men reageerde op de persoon van Abraham. De houding van de mensen ten aanzien van Abraham was beslissend voor de houding die de Heer tegen hen zou gaan aannemen. Dit laat zien hoe bijzonder de positie van Abraham was. Maar dan is de vraag: wat betekent dat dan praktisch? Nou, dat de volkeren die rondom Abraham waren, dat die hem moesten zegenen. En dan is de volgende vraag: hoe gingen de volkeren Abraham dan zegenen? Dat een persoon of een groep van mensen of een familie of zelfs een heel volk Abraham goed gingen behandelen en ze moesten goed over Abraham spreken. Goed handelen aan iemand, goed spreken aan iemand, dat is eigenlijk zegenen. En waarom dan? Waarom moesten ze Abraham gaan zegenen? Nou, omdat Abraham een dienaar van God was. Omdat Abraham de weg van de Heer volgde. Want wanneer mensen Abraham gingen zegenen, dan wilden ze daarmee zeggen, dat is ook belangrijk, dat ze zich met Abraham wilden gaan verbinden. En dat ze Yahweh als de ware God zouden gaan erkennen. En wanneer dat gebeurde, dan ging de Heer een volk, gezin zegenen. Heel mooi. Met de bedoeling dat de verbroken relatie met God hersteld zou kunnen worden. Waarom? Omdat God heel graag wil zegenen. Het is een eerste benadering naar mensen toe. Maar het tegenovergestelde is natuurlijk even goed waar. Dat zien we ook in vers 3. Dan zegt God tegen Abraham: wie u vervloekt, zal ik vervloeken. Wat hield dat dan in? Nou, dat betekende niet op de eerste plaats onfatsoenlijk gedrag. Wat we ook zien bij vele ongelovigen vandaag. Maar er is nog meer: onverschilligheid. Een koele houding ten opzichte van ons en het evangelie. Afstandelijkheid. En toen lieten zij daar aan Abraham zien: Abraham niet belangrijk genoeg te vinden en gingen hem eigenlijk negeren. Weet u, onverschilligheid ten opzichte van de dingen van God staat eigenlijk gelijk met het vervloeken van God, de dingen van God. Waarom doen ze dat? Omdat men met de dingen van God niks te maken willen hebben. En dan gaan ze Abraham ook niet zegenen. Terwijl Abraham de weg van God was om te gaan zegenen. En als men dan dat allemaal te licht opnam, dan beledigde men niet alleen de mens Abraham, maar vooral zijn God, die ook onze God is. Yahweh. Maar dan is de vraag weer: hoe kan dan de zegen van Abraham, van bijna 4000 jaar geleden, vandaag naar de mensen toe komen? Dat is toch wel een belangrijke vraag. Nou, de zegen waar we het eigenlijk over hebben, is in de Heer Jezus Christus als hoogtepunt naar de volkeren toegekomen. Ook naar ons. En dan wil ik graag met u gaan naar Galaten 3. Ik ga dat gewoon voorlezen, zo duidelijk. Galaten 3, vers 7 tot 9 en vers 13 tot 14. En daar zegt de apostel Paulus, ik begin te lezen nu: begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En dan zeg ik even: Abraham is de vader van alle waarachtige gelovigen. En dan vers 8. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen, wij, zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie, toen al. En in u zullen al de volken gezegend worden, in Abraham. En daarom worden zij die uit het geloof zijn, vers 9, gezegend samen met de gelovige Abraham. En dan vers 13. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. Vers 14. Opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen, nogmaals, tot ons zou komen, en opdat wij de belofte van de Heilige Geest zouden ontvangen door het geloof. Ja, wij hebben in het geloof ons aan de Heer Jezus overgegeven. En wat was daar dan het resultaat van? Dat wij goed gingen handelen. En dat wij het goede over de Heer gingen uitspreken, ook tegen de mensen. Dus dat is ook evangeliseren. Ik kan me nog heel goed herinneren, moest ik denken bij de voorbereiding, dat ik toen ik de Heer aannam in 1978, ik zat er niet op te wachten, plotseling kwam het naar me toe, een onvoorstelbare blijdschap die ik eigenlijk nog nooit van mijn leven gesmaakt had. En ik kon niets anders doen op dat moment dan hem loven en prijzen en getuigen van hem. Het was eigenlijk helemaal niet moeilijk om te gaan getuigen van hem, want als je zo vol bent, als je zo aangeraakt bent, nou dan wil je het met iedereen delen. Omdat het dan van boven komt, omdat dan de Heilige Geest aan het werk is. Met andere woorden, ik ging het goede uitspreken en ik ging goed handelen door de werking van de Heilige Geest. Als we nu even teruggaan naar Genesis 12 voor degenen die er al waren. En in u staat er dan, vers 3, zegt God tegen Abraham, zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven en uit God geboren zijn. Dat is dan de wedergeboorte, kom je ook in Johannes 3 tegen. En zo kregen wij deel aan de zegen van Abraham. En die zegen was en is en zal slechts mogelijk zijn door Christus, de Zoon van de levende God. In het tweede gedeelte van vers 2 van Genesis 12, daar staat, en gij zult tot een zegen zijn, dat zegt God dan. Eigenlijk staat er, wees een zegen. Dat is enerzijds een belofte, aan de andere kant ook een belangrijke opdracht. Maar waarom kon Abraham dan mensen gaan zegenen? Dat is een goede vraag, vind ik. Omdat hij zelf gezegend werd. Kunnen we dat dan ook doortrekken naar vandaag? Ik denk het persoonlijk wel. De reactie van de mensen, de ongelovigen uit uw omgeving, op jou, als voorbeeld van de Heer Jezus, is mede bepalend of zij gezegend worden of niet gezegend worden. Wij wonen in een appartementsgebouw en we willen een nieuwe start gaan maken met die 5 avonden. Ik heb met enkele mensen gesproken, dus we moeten nog een datum in januari afspreken. En wat gaat er dan gebeuren? Gaan die mensen erop in? Dat is een belangrijke vraag. Je bidt er natuurlijk ook voor, maar ik heb dit nog uitgeprint donderdag geloof ik. Ik heb mijn wens voor 2025 nog niet kenbaar gemaakt. Dan wil ik even kort tegen u vertellen wat mijn wens is voor 2025. Er zijn natuurlijk ook veel christenen die niet geloven dat dat nog gaat gebeuren. Maar daar wil ik me niet zomaar even bij neerleggen. Opwekking, dat zou dan moeten komen. Geestelijke opwekking. Ik heb het even nog nagekeken donderdag. Betekent letterlijk tot leven brengen. Mensen komen tot leven. Zeer velen worden in een opwekking opgewekt uit de geestelijke dood. Of ze worden wakker gemaakt, kan ook, uit een geestelijke slaap waar ze al een tijdje in zitten. Een opwekking is een periode of een tijdsfase van geestelijke vernieuwing. Hoe kan je dan weten dat zoiets gaat gebeuren? Zoiets indrukwekkends? Door echte bekeringen in grote getalen. Tot het christelijk geloof en een positieve gedragsverandering bij de nieuwe bekeerlingen als wedergeboren christenen. Dat was een deel van een opwekking, maar ik kwam nog een zekere Jonathan Edwards tegen. Dat is een Noord-Amerikaanse opwekkingsprediker uit de 18e eeuw. Die noemde namelijk 5 aspecten van een opwekking die plotseling kwamen ook. Namelijk 1, de bijzondere werking van de Heilige Geest. 2, groot aantal mensen die wedergeboren werden. 3, in korte tijd maken velen van hen een snelle geestelijke doorbraak door. 4, met een grote geestelijke diepgang. En 5, de opwekking die breidt zich dan uit naar andere plaatsen. En tijdens een opwekking kunnen er intense gevoelens van vreugde zijn, van verandering, van geestelijke groei onder de christenen. En als er een geestelijke groei komt onder de christenen, dan is het ook niet meer zo moeilijk om te evangeliseren, want dan wil je ervoor gaan. Want dan word je erin geleid om ervoor te gaan, om het om je heen te vertellen, het evangelie. Maar vooral ook bij de pas bekeerde, met krachtige, inspirerende samenkomsten of bijeenkomsten om te bidden, om te leren, om te aanbidden en te getuigen van Gods werk in hun leven. En ik heb nog een verrassing bij de grote opwekking in de 16e eeuw. Toen is er heel wat gebeurd in Vlaanderen, dat was nog de zuidelijke Nederlanden toen. En dat was namelijk, even kijken, 300.000 nieuwe bekeerlingen gebracht in de zuidelijke Nederlanden. 300.000 mensen. Dat was op dat moment 20% van de bevolking. Als je bedenkt dat nou, dat heeft een godsdienstsocioloog nog eens even uitgewerkt, in Vlaanderen alleen 0,6% bijbelgetrouwe christenen. Dat is toch wel heel tragisch als je dat dan vergelijkt met de tijd van de reformatie in België. En toen kwam die tekst in mij op: wanneer de Zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid, Matteüs 25, en dan zal de koning tegen hen die aan zijn rechterhand zijn zeggen: kom, gij gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging der wereld. En dan tegen de ongelovigen zal hij zeggen: ga weg van mij, vervloekte, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd zijn. Dat zijn woorden van de Heer Jezus Christus die ik hier citeer. Dus ook hier zien we het weer. Het is de zegen of het is de vloek. En dit laat ons wederom zien hoe belangrijk ook onze positie als christenen vandaag is. We kunnen dat wel eens onderschatten. Maar weet je wat nou het mooie is? Wanneer mensen uit uw omgeving u gaan zegenen en mij, dan geven zij eigenlijk daarmee de ruimte om het evangelie uit te leggen, aan hen uit te leggen. En tot Christus te leiden en daarna te begeleiden. En wanneer zegenen die mensen ons dan, die de Heer nog niet kennen? Als zij meer willen weten over het evangelie. Ingaan op het aanbod om een duidelijke evangelieuitleg te krijgen van het beste nieuws wat er ooit op deze wereld geweest is. Dus dat is wel een belangrijk element. En deze belangrijke zegen, die geeft ook een enorme blijdschap. En als deze mensen de Heer aannemen, dan zegenen ze eerst ons en daarna gaan zij de omgeving, de zegen van de Heer, brengen. Dus die mensen die ik uit ga nodigen in ons appartementsgebouw, als die een toezegging doen om 5 keer samen te komen om een uitleg uit van het evangelie te krijgen, dan ben ik blij en ben ik enorm gezegend. En zij hopelijk later als ze de Heer aannemen. En ja, dan gaan zij anderen zegenen. En als ik eraan denk, de afgelopen decennia, hoeveel nieuw bekeerde mensen eigenlijk, wat die voor ons betekend hebben na hun bekering. Ze hoeven ons helemaal niet dankbaar te zijn, want het is een werk van God. Maar die mensen hebben heel veel voor ons betekend later, omdat ze de Heer zo dankbaar zijn. Maar weet je, we hebben het net al gezien bij Abraham. Als je zelf niet gezegend bent, dan kun je ook de zegen niet doorgeven. Dat is moeilijk. Maar als dat wel het geval is, dan komt de zegen absoluut terug. En dan werkt die zegen als een boemerang in het jaar 2025. Conclusie. Wie ons gaat zegenen, wordt door God gezegend. Wie ons te licht bevindt, wat ook bij Abraham voorkwam, om maar een voorbeeld door te trekken, zal door Jezus te licht gevonden worden. Want de Heer wil namelijk heel graag het voorwerp van onze zegen zijn. Het maakt hem blij als hij ziet dat wij hem lief hebben. Wij mogen Gods zegen in ons leven beantwoorden om hem als bron van zegen dankbaar te zijn en dankbaar te erkennen. Want hij wil op de eerste plaats dat wij in zijn nabijheid komen om door hem gezegend te worden. Want gezegend worden, dat heeft ook te maken met de aanwezigheid van de Heer, de persoonlijke liefdesrelatie met hem. En in dat proces zal de verbondenheid met de Heer dus ook de zegen steeds meer toenemen. En ik ben ervan overtuigd, ook in 2025. En ik zie uit naar een opwekking. En weet u, tenslotte, wij kunnen het Nieuwe Testament beter begrijpen als wij de relatie met het Oude Testament op de juiste manier neerleggen. Als het Oude Testament goed uit de verf komt, dan kunnen we het Nieuwe Testament veel beter begrijpen. En daarom wil ik afsluiten met het Nieuwe Testament, namelijk 1 Petrus hoofdstuk 3, vers 9 tot 12. En ik zeg nu even, hier zien we weer hetzelfde principe. In vers 9, zegenen en de zegen beërven zelf. Dat is wel mooi. Een mens die aan God verbonden wordt, is voortaan een zegendrager. En dat is eigenlijk een opdracht om een zegendrager te zijn. En wat is dan het resultaat van het in praktijk brengen van die opdracht die we gekregen hebben? Nou, een boeiend en een bevredigend en een tevreden leven. En deze dingen die we ook hier zien, die staan haaks ten opzichte van de wanhoop die we om ons heen zien in de wereld en het ellendige leven waar mensen in moeten leven, waar ze mee te kampen krijgen. En de christelijke waarden die worden steeds meer losgelaten. En dan zie je dat de zegen ook minder gaat worden. In vers 10 moest ik eventjes kijken hier. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. Toen moest ik denken, ja, wie wil er in 2025 geen goede dagen zien? Dat willen we denk ik toch wel allemaal. En dan is de vraag, wat zijn dat dan goede dagen? Goede dagen zijn dagen waarop het goede van God komt en we dat mogen genieten. Goede daden, dagen hier op aarde, maar voor straks het volmaakte leven in de eeuwigheid, in Gods heerlijkheid, dat hij zegt, kom, gij gezegende. En je kunt als gelovige, kun je van het leven houden en goede dagen beleven, ook als je te kampen hebt met tegenslag. Vers 10. Wie goede dagen wil zien, moet niet kwaad spreken, hebben we net gelezen, maar het kwade overwinnen door het goede. Daar heb je weer. De ander gaan zegenen. En daar mogen we met behulp van de Heilige Geest naar streven. En in deze wereld is het niet ongewoon, dat is nog veel erger geworden, om mensen met woorden neer te halen of terug te slaan wanneer de ander zich gekwetst voelt. En dan kijk ik wel eens op X, hè, dan is er een bepaalde discussie. En als je dan leest wat die mensen elkaar voor negativiteit toewensen, het is gewoon ongelooflijk. Zegenen is de vrede zoeken en de vrede najagen. Dat is zegenen. En dan vers 12. Want de ogen van de Heer rusten op de rechtvaardigen. En zijn oren zijn gericht op hun gebed. Dat is het eerste. Vers 12a. Dat zijn degenen die in een juiste relatie met Jezus staan. En laten zien door hun levensgedrag. Naar diegenen zal hij luisteren. Naar diegenen zal hij het goede doen toekomen door genade in 2025. Ook in moeilijke omstandigheden. Naar hen zal hij horen en hen zal hij verhoren. En dan vers 12, het tweede gedeelte. Maar het aangezicht van de Heer, zegt Petrus dan verder, is tegen hen die kwaad doen. Ten slotte weer datzelfde principe wat we al tegenkwamen in Genesis 12. Dat de Heer zijn aangezicht zal afkeren en zijn zegen zal onthouden, hè, dat is de vloek, hè, aan degene die geen navolger van Christus wil zijn en waardoor anderen schade gaan ondervinden. Hij wil dat we een zegen zijn in deze rusteloze westerse wereld. Er zijn al zoveel mensen die het leven van elkaar stuk maken. Veel mensen, ook moeilijke mensen, die hunkeren naar een straal geluk in de somberheid van hun ellendige bestaan. En mijn gebed voor 2025 is dat er nog vele ongelovigen ons zullen gaan zegenen, zodat wij de boodschap mogen brengen. Het heeft ook te maken met groeten. Als je iemand zegent, dan groet je iemand ook. En als ik zeg tegen jullie vanmorgen, ik wens jullie allemaal van harte God zegen toe, dan bedoel ik daarmee, ik wens jullie voorspoed en het allerbeste toe in Gods aanwezigheid in het jaar van de Heer anno 2025. Amen.